Neukende neushoorns, beffende biggen, pijpende pinguïns, masturberende mastodonten. Neukende neushoorns, beffende biggen, pijpende pinguïns, masturberende mastodonten. Met deze inmiddels legendarische woorden begon de Afrotros-serie Ramses over Ramses Shaffy. En het zal je niet heel erg verbazen dat ik dit een erg leuke serie vond, een serie over Ramses Shaffy. Maar met mij vonden nog heel veel andere mensen dat ook een hele leuke serie. Bijvoorbeeld een aantal mensen in Amerika die de hoofdrolspeler een Emmy Award gaf. En die hoofdrolspeler, die zit vandaag in de podcast, Maarten Heijmans. Ik heb heel lang met Maarten Heijmans bij mijn thuis in de Jordaan in mijn antikraakwoning gepraat over religie. De leuke dingen van religie, maar ook de stomme dingen van religie. Over de grote emoties des levens, over camera acteren, over Thierry Baudet, over krokodillenfilmpjes, over Spotify for Artists en over Ramses Shaffy. En het was zo'n leuk en zo'n interessant en uitgebreid gesprek dat het gesprek meer dan 2 uur duurde. En daarom is dit niet 1 podcast met Maarten Heijmans geworden, maar zijn het 2 podcasts met Maarten Heijmans geworden. En je luistert nu dus naar het eerste deel van de podcast en het gesprek met Maarten Heijmans. En in dit eerste deel spitsen we toe op de serie, de Afrotros-serie Ramses, waarin hij de hoofdrol vertolkte en Ramses Shaffy speelde. En in het tweede deel ga je luisteren naar een gesprek waar het vooral gaat over de nieuwe plaat die Maarten gemaakt heeft, met remixes, nieuwe versies van de nummers van Ramses, die veel moderner in nieuwe arrangementen te horen zijn. Je gaat nu luisteren naar deel 1, het gesprek met Maarten Heijmans.
Dit is helemaal goed.
Nou, we draaien eigenlijk ook al, dus we kunnen dan nu naar het officiële, officiële gedeelte gaan.
Ik ga dan ondertussen wel even thee inschenken.
Ja, als jij de thee inschenkt, dan zeg ik tegen iedereen die luistert, welkom bij de 5e aflevering van Ramses Shaffy zonder bagage. De podcast waarin ik praat met mensen die mij wat meer kunnen vertellen over Ramses Shaffy. En in dit geval is dat Maarten Heijmans.
Hallo.
Welkom.
Hi.
En ik schets even de setting waarin we zitten. We zitten bij mij thuis, randje Jordaan. En Ajax is net uitgeschakeld door Atalanta Bergamo.
Oh.
Dus normaliter hadden er nu allemaal verdrietige Ajaxiden met hun handjes om een vaasje bier gestaan in de kroeg.
Ja.
Maar we zitten ook in de tweede coronagolf. Dus al die Ajaxiden zitten thuis nu te grienen.
Ja, dat gepijpzeiken hebben we niet meer op straat. Nu.
Nee, precies. Doet dat je iets dat Ajax verliest? Of nee, zou je liever willen dat het niet bestond?
Oh nee, ik sta er echt geheel ambivalent in. Het is nieuws voor me, wat je me nu zegt.
Ja, precies. Je wist het
Ajax zegt dat. Nee, ik heb nee. Helemaal niks met voetbal, maar ik heb ook niets tegen.
Nee,
maar
nee.
Het is gewoon, ja.
Ja, ik had eerst iets tegen voetbal en heb nu iets met voetbal. Maar ik vond het eigenlijk ook wel irritant dat radioprogramma's dan onderbroken werden. Dat als je dan net in een kunststof uitzending zat of een interview op Radio 1, dat dan gemeld moest worden dat AZ gescoord had.
Ja, godverdomme, tijdens een kunstuitzending.
Precies, maar mag nu, niet. Ik ben dus nu gekanteld en ik ben voetbal gaan kijken. En nu vind ik het eigenlijk, wil ik eigenlijk wel weten dat AZ gescoord heeft. Dus je kan alle twee die mensen in je leven kun je een keer zijn.
Zeker.
Blijkbaar.
Ja, ik vind de vorm wel leuk. Wat ik bijvoorbeeld wel leuk vind aan voetbal. Ik kijk soms kom je wel eens in een YouTube-hole van een onderwerp. En dan kijk ik naar alle goals van Messi bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dat vind ik dan wel heel vet. Ja. Denk ik van, jezus, ja, dan wordt het een soort kunst of zo. Dat vind ik wel leuk, maar het bijhouden.
Nee. Want je bent wel een YouTuber, hè? Je YouTubet graag.
Ja, ik YouTube wel graag en veel.
Ja, ik YouTube ook graag en veel. En wat voor dingen YouTube jij dan?
Van alles. Ja, nu vooral omdat ik lang thuis heb gezeten door de corona. Ik had het 2 maanden geleden, had ik corona. En sindsdien doe ik het heel rustig aan. En ik ben wel een van die mensen die er zo nog wel lang last van heeft. Van de vermoeidheid en zo. Dus ik kon ook een tijdje niet werken. En ik werd een beetje gek thuis. Terwijl ik thuis, normaal kan ik echt supergoed thuis zitten. Maar nu werd ik een beetje gek. Dus ik keek de hele tijd van die School of Life filmpjes. Van wat te doen met je leven en zo. Weet je wel? Waar je dan ook knettergek van wordt. Want dan kijk je alleen maar naar hoe je eigen leven niet deugt. En wat je zou moeten doen om het beter te maken. Allemaal van die self-help, van die filosofische filmpjes.
Ja, maar omdat je er ook misschien een beetje uit iets ellendigs getrokken moest worden.
Ja. En gewoon te veel. Te veel is nooit goed.
Nee, precies.
En ik ben dan ook, als ik dan iets op YouTube zie, dan zet ik het meteen in zo'n venster van, oh, dit moet ik laten kijken. En dan komt er een soort to-do-list. Dan bestaat je beeld. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Dan staan er gewoon 100 YouTube-filmpjes open.
Oh ja.
Met een soort, dat is gewoon 1 grote to-watch-list eigenlijk, waar je knettergek van wordt.
Ja, nee, ik kan alleen meteen kijken of ik klik het weg. En dan is het ook weg uit mijn brein eigenlijk.
Oh, dat is perfect. Dat
dus moet ik... Bij jou blijft dat dus.
Ja,
dus,
ik moet dat leren.
Dus dat, maar zelfs als je een compilatievideo van de goals van Messi of een krokodillenvideo. Krokodillenvideo's vind ik vaak leuk. Maar ik weet
maar wat, dat ze dingen eten.
Ja, krokodillen die doen. Ik vind krokodillen gewoon fascinerender dan andere dieren.
Oh ja.
En daar kom ik soms dan dat ik daar opeens naar zit te kijken heel lang.
Ja, ze zijn ook best wel sick, die beesten.
Ja. Maar we zitten hier niet voor krokodillen, maar we zitten hier. Nee, we zitten hier omdat jij heel veel weet over Ramses Shaffi. Eigenlijk.
Nou,
jullie namen zijn in ieder geval verbonden met elkaar een beetje. Want
Ja.
Je hebt in je leven in ieder geval al veel te maken gehad met Ramses Shaffi.
Ja, wat het leuke wel is ook, denk ik, van de gasten van jouw podcast, is dat je mensen interviewt die hem niet gekend hebben, zoals ik.
Ja.
En dat je mensen interviewt. Ja, even met wie was het ook weer? De oude vriendin van hem.
Sylvia Albers.
Sylvia Albers, ja. Dat vond ik heel erg tof om te horen. Heel leuk, want dat... ik ging, om een hard bruggetje te maken... Ik ging Ramses Shaffi spelen, dat wist ik... wanneer was het? 8 jaar geleden wist ik dat al. Toen, 8 jaar geleden, deed ik auditie ervoor. En toen ik me ook ging voorbereiden op de rol... en hij was toen al dood... leefde ik echt voor dat soort gesprekken met vrienden van hem. Dus ik vond het heel leuk om te horen hoe zij daarover sprak. En ik herkende dan ook weer de gesprekken die ik met andere vrienden van hem heb gehad. En collega's van, hij deed iets met mensen, weet je wel. En dat hoor je, eigenlijk leerde ik hem via die mensen kennen.
Ja, precies.
En via zijn liedjes natuurlijk. En al het beeldmateriaal dat ik van hem had.
En dan is het ook een bundel aan allemaal hele bijzondere, unieke verhaaltjes, toch?
Alsof dat houdt niet op.
Alsof dat gewoon samen een soort sprookje is van verbijsterende dingen die hij één keer tegen iemand zei tot hele grote daden.
Avonturen, echt. Ja, je zou, als we in een ander land hadden geleefd, of als Shaffi in een ander land, als je Shaffi Amerikaans was geweest, dan dit had ook gewoon een HBO-serie. Het had ook een HBO-serie van 5 seizoenen kunnen zijn. En dan elk seizoen 10 afleveringen van deze dude.
Ja,
weet je wel?
Maar het begint dan al zo krankzinnig dat hij daar geboren wordt in Parijs. En dat dus zijn ouders, dat hij die moeder beweert een dochter van de Russische tsaar te zijn.
Ja, complete fantast, die vrouw.
En dan
heel theatraal.
In zo'n trein, wat natuurlijk ook zo'n heel beeldend... ding is, in zo'n trein als een jongetje naar zo'n koud land gestuurd worden waar iedereen heel netjes in de pas loopt.
Ja, complete buitenstaander en meteen met een tragiek opgezadeld zonder ouders. En dan hier dit leven. Je hoort altijd gewoon nieuwe verhalen van mensen. En hele avontuurlijke dingen ook. Dingen waarvan ik dan ook probeerde, die zei ik dan tegen Marnie Blok, die het script schreef van Ramses, van dit is zo'n vet verhaal, kunnen we daar niet iets mee?
Ja.
Dat had gewoon... Dus bijvoorbeeld één verhaal vind ik zo mooi. Toen kreeg hij uitbetaald voor een televisieserie. Hij speelde een rol ergens in. En vroeger, dat ging het niet. Dat het op je bank werd gestort of zo. Dan haalde je gewoon bij de balie van de tv-studio een envelopje. Ja. En er zat dan 1000 gulden in.
Je tv-geld.
Ja, daar zit je tv-geld. Dat moest je dan ophalen.
Ja.
En hij had dat ooit eens opgehaald, vertelde iemand me. Wie vertelde mij dit nou? Ik weet het niet meer. Volgens mij staat het in het boek. We zien wel.
Van Sylvester Hoogt.
Ja, volgens mij staat het daarin. En dan zit hij op een terrasje met 1000 gulden in zijn zak. En dan komt hij een soort onderwereldfiguur tegen die hem herkent. Die denkt van, meneer Shaffi. En die denkt natuurlijk meteen, geld, er is iets te halen bij deze gast. Weet je, heel veel mensen dachten dat bij hem. Daarom. En hij gaf het graag weg, dus dan is hij ook gestorven met niks eigenlijk.
Ja.
Maar die gast had volgens mij net een auto gejat.
Oh, ja.
Dus die dacht van, maar jij bent toch bekend, weet je. Je moet wel een goede bak hebben.
Ja.
En Shaffi had geen rijbewijs, maar dat is goed. Nou, dus gaf hij hem dat geld.
Ja.
Ik denk ook niet eens die envelop openmakend. Weet je, gewoon, hier. En toen trommelde hij wat vrienden op die wel konden rijden. En toen zijn ze gewoon door de polder gaan rijden. En die ophalen.
Dronken hoogwaarschijnlijk.
Drank erbij, drugs erbij. Ja. Met z'n achten in zo'n auto. Levensgevaarlijk. De hele nacht door de polder in Noord-Holland gereden. En 's ochtends, de volgende ochtend, zo bij het 5 uur 's ochtends, de zon ging net op, reden ze Amsterdam weer binnen. En onder de tunnel, in de tunnel, dan kom je bij Carré uit op de Magere Brug.
Ja.
En daar begon die auto te begeven. Ja, ja, ja. Die ze dus net hadden gekocht. Dat ding deugde dus gewoon helemaal niet. Dus dat ding zo... komt midden op de Magere Brug tot stilstand.
Ja.
Met het ochtendgloren. En Shaffi schijnt toen gezegd te hebben... Oké, jongens, uitstappen, weglopen en niet meer omkijken.
Ja.
Nou ja, dat leek mij bijvoorbeeld een heel mooi... eind van een aflevering.
Ja, precies. Wel? Dat ja, zo'n komt ding de aflevering-tune.
Met een aantal hippies komt aangeduft. Ja. En dan zegt zo'n gast... Ja, die heeft net een auto. Wij zijn toch... Nou ja, mensen, normale mensen... zijn toch snel gehecht aan dingen.
Ja.
Maar hij heeft zoiets van... Ja, oké, oh, die auto doet niet. We hebben een nacht beleefd. En doorlopen. Wat gebeurt er nu?
Ja, ja, ja.
En niet omkijken.
Ja.
Ja.
Gewoon die auto achterlaten. Want dat doet geen mens.
Die stond daar op de fucking Magere
Brug. En dan ook niet, misschien dat je dan zo onzorgvuldig bent... dat je een keer een auto ergens laat staan en dan over 3 dagen toch denkt... misschien moest ik die auto toch eens gaan terug... dat je het nog spijt krijgt of zo. Maar dat juist tot een mooi verhaal maken.
Ja.
Van toen, dat was de... Ik ken dit verhaal ook omdat hij het bij Barend en Van Dorp... een keer aan tafel heeft verteld toen hij daar met Pieter Fleury zag.
Oh, wat leuk.
En dan vertelt hij het zelf ook, dit verhaal. Dus dat... Ik denk dat het ook in het boek zou kunnen staan, hoor.
Ja,
maar,
ja.
En dan heeft hij het ook, dan zegt hij steeds over de Pontiac. Het is dus een Pontiac, blijkbaar.
Oké, cool.
En dan zegt hij, dat was de Pontiac. En dan loopt hij weg over die brug.
En dat was de Pontiac. Ja, meesterlijk.
Ja, heel mooi.
Ja.
En om even te schetsen wat jouw relatie is tot Ramses. Want je hebt verschillende klikmomentjes met hem gehad. In ieder geval kwam die serie... Een serie uitgezonden op de Avrotros, geregisseerd door Michiel van Erp. Een 4-delige serie waarin jij Ramses Shaffi speelde. En toen ben je daarna nog doorgegaan met zijn liedjes zingen. Of dat is met een band ben je zijn liedjes gaan zingen in Carré. Daar zat ik bijvoorbeeld. Maar er waren ook nog andere plekken waar dat kon.
Ja. We hebben een toertje gedaan.
En die liedjes waren al een beetje in dat arrangement hoe ze ook op de... Want je hebt uiteindelijk een plaat gemaakt.
Ja.
1 december.
Ja, vorig jaar. Ja.
Vorig jaar. En die waren al een beetje in dat arrangement, geloof ik. Maar niet helemaal,
nee,
toch?
Nee, dat waren eigenlijk al dezelfde arrangementen, ongeveer.
Ja.
Maar als je dan de studio ingaat, dan krijgt het nog meer verdieping.
Ja.
En detail. Maar het zijn eigenlijk een aantal punten dat ik met hem in aanraking kwam. Ik denk dat ik met zoveel gewoon als kind wel eens Sammy had gehoord. Dus ik wist dat lied bestond, maar dat deed me nog niet zoveel of zo. Dat was iets van oude mensen, weet je wel.
Ja.
Dat deed me nog niks. En ik ging op mijn 19e naar de Amsterdamse toneelschool, een kleinkunstacademie. Dezelfde school als waar Ramses heeft gezeten. Dat,
ja, precies.
Dat vind ik dan in hindsight best wel leuk.
Ja.
En op de kleinkunstacademie, weet je, dan kregen we liedperforming, heet dat vak. Dan moet je een lied kunnen performen. Kreeg bijvoorbeeld les van Paul de Munnik, Jenny Arian. En,
heel bijzonder.
Ja, dat is echt, ja, zeker. Paul de Munnik was echt een jeugdheld van, weet je, Acte de Munnik.
Ja.
Naar huis en ik ben mezelf niet in al die jaren nooit geweest.
Ja, ja.
Dat was toen echt het ding.
Ja.
Dus ik vond dat geweldig. En toen leerden we eigenlijk dat soort Nederlands repertoire zingen. Dus Ramses Shaffi onder andere. En toen kwam ook net die film uit van Pieter Fleury. En die zag ik toen. Dat maakte heel veel indruk op me. Dus toen wist ik, oké, dit is een dude. Die heet Ramses Shaffi en die is te gek.
Ja.
Dus dat was zeg maar op mijn 19e. En toen was er ook nog een paar jaar later dat Lisbeth List optrad. En het ging een beetje zo rond toen in de stad en ook in onze school. Vanavond is haar laatste optreden van die tour met Lamar. En Ramses gaat meedoen.
Oh,
dus
ja.
Iedereen daar naartoe op de wachtlijst, want het was al uitverkocht. Maar we kwamen toch naar binnen. En ja hoor, de tweede helft kwam hij op. En toen zag ik hem dus voor het eerst in levende lijven. En dat was wel erg indrukwekkend. Dus vanaf toen was ik nog geen fan, maar ik bedoel...
Je wist dat daar iets bijzonders zat met die man. En
ja,
dat
een liefhebber, ja. Ja. En ik had 1 cd van hem die ik wel eens draaide. En vooral door die documentaire, het leven, weet je wel, wat zo inspirerend is. En toen in 2009, 11 jaar geleden, stond er in de krant ineens een bericht. Een vriend stuurde dat door. Dus in de Volkskrant stond een berichtje dat Michiel van Erp een dramaserie ging maken over Ramses Shaffy.
Ja.
En hij zei, dit moet jij doen. En ik dacht ook, oh mijn god, ja, dat zou ik echt heel graag willen. Want ja, ik was liefhebber van Ramses, maar ik was ook liefhebber inmiddels geworden van Michiel van Erp. Ik keek in die tijd, had ik net zo'n box gekocht. Zo'n DVD-box van al zijn documentaires. Want ik had dat nooit op tv gezien destijds. Dus ik zat toen heel erg into Michiel van Erp. En ik dacht, jezus, dat deze twee nu, dat dit nu gecombineerd wordt. Dit, wauw. En toen heb ik zo heel lullig Michiel een Facebook-berichtje gestuurd. Van, oh, ja. Hey, hallo, ik ben nu 2 jaar geleden afgestuurd van de toneelschool. Ik ben acteur en ik, nou ja, als er audities zijn, zou ik...
En wist hij van je bestaan al? Of was het gewoon een brutaal Facebook...
Nee, hij wist, maar dat hoorde ik achteraf. Hij had me een keer zien spelen in de Schouwburg. Hij had me een keer zien spelen en toen maakte die al een soort van mental note in zijn hoofd.
Oh, ja.
Want je moet natuurlijk... je gaat natuurlijk denken aan acteurs van wie lijkt een beetje op hem. Niet dat ik nou heel erg op hem lijk, maar je gaat toch wel een beetje kennen. Maar een beetje donker haar, een beetje...
Ja, precies.
Niet helemaal Nederlands uiterlijk.
Ja.
Dus hij had een mental note, maar hij reageerde vrij kort af. Oh, zei ja? Van, we zijn daar nog lang niet bij het casten. Tegen die tijd hoor je misschien wat.
Ja.
Groet. Ik dacht, oké. En 2 jaar later, in 2011, werd ik gebeld of ik auditie wilde komen doen. En toen dacht ik, ja, dit is het. Ja, toen voelde het al heel bijzonder. Ik dacht, dit moet ik... ik moet hier echt... Ja, alles voor doen.
Ja.
Om dit goed te doen, deze auditie. En want ik voelde dat dit iets heel bijzonders kon zijn. En dat bleek het ook te zijn voor mijn leven.
Ja, precies. Ja. En wat bijzonder was aan die casting is dat, geloof ik, het scenario nog niet geschreven was. Dus vaak is er al een script. Ja. Maar er moest wel een persoon gevonden worden. Want anders je kunt wel zo'n serie gaan maken over Ramses. Maar er moet wel... Het valt of staat wel bij iemand die het echt begrijpt en het echt goed kan spelen. Dus volgens mij was de keuze gemaakt om eerst mensen langs te laten komen.
Ja,
en klopt het dat jij de allereerste was?
Ik was de allereerste die binnenkwam om 9 uur 's ochtends of zo.
Ja. Ja. En je had je dus meer voorbereid dan anders voor zo'n casting? Want
zeker.
Hoe ging je naar die casting toe? Wat moest je doen? Een stukje spelen?
Het was een scènetje en een liedje zingen. Volgens mij was het Zonder Bagage.
Oh ja.
En de scène... uit de film van Pieter Fleury, de scène dat hij zijn paspoort gaat halen.
Oh ja.
Of even denken, was het die? Nee, dat was misschien de tweede ronde of zo. Nou, er was in ieder geval een paspoortscène. Die moest ik de eerste of de tweede ronde doen.
Ja.
En
ik hoor erbij.
Die?
Ja.
Ja. Ja, dat is een hele mooie, want Shaffy was voor de luisteraar thuis, was dus heel lang stateloos, was geen Nederlands burger. En toen op een gegeven moment op zijn 45ste mocht hij zijn paspoort ophalen. Ja. Was hij Nederlands staatsburger en... Je zou zeggen, zo iemand, zo'n bohemie als hij. Hè, wat geeft hij nou om autoriteit? Wat kan hem dat nou schelen? Maar dat heeft hem dus heel erg ontroerd. En dat zie je ook in die docu. Dat het hem, weet je wel, toch, het is toch een zwerver die dan ineens Nederlander is. En daar is hij ontzettend geraakt door.
Ja.
En ik weet nog dat ik... hoe ik daar aankwam was... Ik voelde me echt helemaal ready. Want ik had me gewoon 2 weken van tevoren... Ik ging ook zo een beetje over straat zwalken, 's nachts, weet je wel. Ik ging me helemaal onderdompelen in die nummers. Ik heb me denk ik nog nooit zo goed op een auditie voorbereid.
Nee, precies. Voor een auditie is dat natuurlijk veel.
Ja, en dat heb ik... Ik ben best wel lui van mezelf. En ik ben heel erg een uitsteller. Dus het is vaak dat ik de avond van tevoren nog even dan die tekst instamp of weet ik veel. Maar hierbij wist ik...
Je voelde dat het er toe deed dat je dit...
Ik wilde het zo graag. En ik weet ook nog, dat is ook wel grappig, want dat was ook toch wel een sleutelmoment voor het spelen. Dat ik die scène binnenkreeg van de paspoort scène.
Ja.
En dat was gewoon uitgeschreven wat hij in die docu zegt. Dat
is
gewoon letterlijk wat hij in het echt heeft gezegd.
Ja.
En toen had ik volgens mij... Die scène had ik nog niet gezien. Of ik had die docu, of dat was ik alweer vergeten. Ik weet niet. Ik kreeg eerst de scène en daarna ging ik die docu kijken. En toen kreeg ik die scène binnen. En toen dacht ik, shit, wat een slechte tekst. Want dat zul je, ik dacht, zul je altijd zien. Het is ook nooit helemaal goed. Heb je een toponderwerp, Shaffi? Heb je Michiel van Erp die het regisseert? Het droomproject? Nee, ja, is het script.
Krakken met je geteksten.
Ja, denk je, och, is het weer zo'n... Dat, nou ja, vaak is het niveau, als je het aan Nederlandse acteurs vraagt, het niveau van scripts schrijven is... Tegenwoordig is dat eigenlijk veel beter. Maar zeker 10 jaar geleden is, denk je vaak... Nou,
halve zinnetjes die niet...
Ja, gewoon zo rood op rood. Ja. Weet je wel, zo niet subtiel.
Nee, precies.
En dit hierbij dacht ik dus ook, nou, dit is zo niet subtiel. Van ik ben zo blij, ik hoor er eindelijk bij.
Ja.
Weet je, het is heel erg direct gezegd, ik hoor er eindelijk bij. Ik dacht, ja, kan het niet wat intelligenter? Of ik dacht, wat een kut scène. En toen zag ik dus, dag daarna, zag ik die scène letterlijk. Dacht ik, holy fuck, zo... Is hij dus.
Ja.
Zo praat hij kennelijk. Ja. Hij heeft niet die gereserveerdheid en dat intellectuele. Terwijl hij natuurlijk heel slim was. Maar dat directe praten. Dat was eigenlijk meteen dan een soort sleutel.
Ja. Want zo zijn ze het zijn liedteksten eigenlijk ook, toch? Eigenlijk ook best simpel, maar zo rechtstreeks en zo tot de kern van het bestaan, dat het daarom zo mooi is.
Ja, heel rechtstreeks, zonder dat het pathetisch wordt. Ik bedoel, we zullen doorgaan bijvoorbeeld. Meer letterlijk. Komt het niet, maar het is geen jeugdpoëzie of zo.
Nee, en je kan het dan toch tot in je vezels voelen, we zullen doorgaan.
Ja, ja, ja.
Terwijl dat eigenlijk een simpele zin is, maar
ja.
Hoe hij hem geschreven heeft in tussen al die andere zinnetjes is het gewoon... Je heeft het een gevoel meteen.
Ja, en hoe het in de muziek zit. En het is zo'n goed nummer. Het is zo'n... Ik vind dat wel een van de beste. Ja. Ik vind eigenlijk dat het nieuwe Nederlandse volkslied moet worden.
Nou ja, dat zou ook wel... Wilhelmus is ook een beetje stom eigenlijk.
Duitschen bloed. Hoe de fuck? Niemand weet.
Ja.
Niemand weet echt wat daar nou aan de hand is.
En we zullen doorgaan heeft denk ik dezelfde bombastische grootsheid als een volkslied.
Waarom zou een volkslied niet veranderd kunnen worden?
Ja. Jij kijkt niet naar het Nederlands elftal, begrijp ik. Maar ik denk wel dat het mooi is als we dat met z'n allen zingen daar op de stip.
Zeker, dan gaan kijken.
Oh ja, als we dat zingen wel. Ja. Ja, dus toen kwam je als eerste auditie doen toen. En ik uit een interview met Michiel van Erp heb ik begrepen dat hij meteen vond dat jij dat moest worden.
Ja, dat was wel heel fijn.
Ja. En toen zijn er voor de vorm nog andere mensen gekomen? Of was het eigenlijk gewoon...
Nee, er zijn nog andere mensen gekomen naar mij. En ook de tweede ronde zijn er ook nog andere mensen gekomen.
Oh ja, precies, want het was een tweede ronde.
Ja, dat was wel. Maar,
hij voelde meteen heel sterk. Dit is hoe het klopt. Dit is
het klinkt misschien gek om te zeggen over je eigen auditie. Maar ik had dat gevoel eigenlijk ook.
Ja.
Weet je, ik kwam ook binnen met zo'n lange jas en met een hoed op. Ik dacht, ik ga er gewoon helemaal voor. Weet je. Ik zet al mijn gêne ook overboord. Natuurlijk, weet je, je hebt een beetje die Amerikaanse acteermethode. Robert De Niro gaat 2 maanden lang in een gekhuis rondlopen. En become the character method. Mm-hmm. En Nederlanders zijn daar niet zo van. Nederlanders vinden dat vaak aanstellerij. En het is gewoon een vak. En je moet gewoon, het is gewoon je tekst. En bla bla. Maar ik dacht, nee, ik wil dit gewoon heel graag. Ik heb daar scheid aan. Ik ga er gewoon als Shaffi heen. Dus ook met een soort air van, nou ja, ik ben het al.
Ja.
Het zou leuk zijn als jullie dat ook zien.
Ja.
Ik wil dat echt heel graag. Ik dacht toen ook wel... Ja, dat wil je niet toegeven. Weet je, mensen vroegen dan, hoe ging je auditie? En ik zei, ja, wel goed, het liedje ging... Ja, ik weet niet. Maar eigenlijk dacht ik, het ging wel goed eigenlijk.
Ja.
Ik hoop het. Ik denk eigenlijk wel, ja.
En dat heeft hij ook gevoeld.
Ja, misschien wel. Ja, ja. Ik denk het wel. Ik denk dat we...
Nou ja, en het was blijkbaar bijzonderder voor je dan andere audities. Dus soms zijn dingen ook... Soms voel je ook aan dingen, dit ben ik geloof ik gewoon. Of dit is wat ik echt moet doen.
Dit is iets wat langskomt en ik hoef alleen maar op die rijdende trein te stappen.
Ja, precies.
Het gewoon doen en de moed hebben om dat te doen.
Ja, en dat gevoel had je. En dat had ik toen heel erg.
Ja.
En dat met het acting, dat deed je dus toen al voor de auditie?
Voor de auditie, toen begon het eigenlijk al voor me. Ik had ook een beetje een dramatische periode. Een lange relatie ging uit. Ik was erg verdrietig daarover. Ik wilde dat een beetje wegdrinken ook. Terwijl ik niet zo'n drinker ben, maar dat kwam voor dit project natuurlijk supergoed uit.
Ja.
Dat ik nu ook een reden had om 's nachts met een fles vodka over straat te zwalken.
Ja.
En dus het voelde alsof ik dat dat verdriet heel goed kon kanaliseren in die rol. Ja. Dus dat was ook fijn voor mij persoonlijk.
Ja.
Ja.
Ja, dus en dat met het acting, dat heb je doorgezet naar die rol toe. Dus dat heb je voor de auditie al gebruikt, maar ook naar die rol toe. Want met het acting is eigenlijk dus dat je probeert je eigen ervaringen of je leven een beetje om te buigen tot het karakter dat je wil gaan spelen.
Simpel gezegd, als je als iemand doodgaat in een film en dan moet jij als spelende denken aan een familielid van jezelf wat is doodgegaan. En dus dan dus jouw verdriet en het personages verdriet, die emoties worden één. Of zo. Ja. Ik moet zeggen dat ik niet helemaal method ging, hoor. Daar ben ik ook gewoon daar vind ik het ook te leuk voor, denk ik. Het werk, het vak. Ik vind het ook leuk om op de set met mensen te staan. Je bent samen iets aan het maken. Het kan ook. Ken je die documentaire over Jim Carrey, die dan zo'n Man on the Moon maakt?
Nee, heb ik van niet gezien.
Hij speelt Andy Kaufman. Ja. Staat op Netflix. Dat vind ik een geweldige film. Zeg maar de film zelf, Man on the Moon.
Ja.
Hij speelt dan een comedian, ook een bestaande iemand, Andy Kaufman. Hij gaat helemaal method in die film. En eigenlijk, iedereen vond die film meesterlijk. Ik ben ook erg Jim Carrey fan, moet ik zeggen. Maar ik had toen ik dat zag, ik dacht, ja, maar je bent gewoon echt wel een asshole op de set. Al die mensen moeten gewoon,
ja,
dat zijn gewoon mensen die aan het werk zijn. En ga mij niet vertellen dat jouw acteerprestatie echt zoveel beter wordt doordat je je gewoon als een hufter gedraagt op de set. Ja, ja. Ik had bijvoorbeeld, het was ook mijn eerste hoofdrol in een serie. Dus voor mij was het ook heel erg zoeken. Ik denk dat dat ook zo fijn was aan het project. Het was voor Michiel zoeken, het was zijn eerste dramaserie. Normaal, Michiel van Erp maakt alleen maar
documentaires.
Het was mijn eerste hoofdrol, dus het was heel erg zoekend. Niemand stond daar, niemand wist het.
Nee.
Het was heel erg zoeken. En ja, dat klinkt een beetje pathetisch, maar je laten leiden door Ramses, weet je wel. We hadden gewoon een treinspoor al waar we op konden.
Ja.
Maar ik zei toen tegen de opnameleidster van, hey ja, noem maar Ramses op de set. Dus doe maar van dat ik even niet Maarten meer ben. En toen, na 2 dagen, oké, Ramses, dacht ik, dat slaat iets langer. Dus ik ben helemaal niet Ramses, ik ben gewoon Maarten. Zeg ik, nee, hou op, Maarten. Maar dat is vaak wel wat er gebeurt als crewleden dan zeggen, die noem je gewoon bij je personage, omdat dat gaat gewoon zo.
Ja, dat is misschien ook fijn als acteur dat je niet de hele tijd erin en eruit hoeft te stappen. Want je moet natuurlijk heel scènes overdoen en dan komt er weer even fysiologie.
Ja, maar op een gegeven moment, kijk, je weet gewoon wat je aan het doen staat. Wat je aan het doen met een filmset is zo niet zoals het eruit ziet.
Nee, precies.
Het is gewoon een werkomgeving.
Ja, dus je bent je ook de hele tijd bewust dat je gewoon iets aan het maken bent. Natuurlijk. Ja, ja,
ja.
Maar om die rol te gaan begrijpen, want met het acting is denk ik ook gewoon de periode dat je toeleeft naar de set. Toch?
Dat denk ik.
Of heet dat dan niet method acting meer? Misschien.
Ja, je hoeft geen method actor te zijn om je heel erg te verdiepen in iets.
Ja.
Dus ik ging ook niet. Het is ook niet. Nou, ik ben bijvoorbeeld wel erg geïnspireerd geraakt door hoe Heath Ledger de Joker heeft gespeeld.
Ja.
Dat hij zat toen ook 6 weken in een hotel ter voorbereiding van die rol. Hij heeft zich opgesloten. Dat leek wel. Hij sloot zich op met die comics van de Joker, van Batman. Ik sloop me heel erg op met de liedjes van Ramses. Alles wat over hem geschreven was. Alles wat ooit van hem op tv was geweest, had ik bij Beeld en Geluid uit Hilversum gehaald.
Ja.
En op het moment dat je werkt, weet je, er gaan allemaal van die verhalen over Heath Ledger. Van ja, daardoor is hij eigenlijk gestorven. Omdat de Joker hem te veel werd. Daardoor kon hij niet meer slapen, ging hij overdosis. Maar ik heb laatst een interview gezien met zo'n acteur uit de Dark Knight. Die zegt, ja, dat is gewoon een soort fabeltje. Het is helemaal niet waar. Ik heb nog nooit zo leuk met iemand samengewerkt. Hij was helemaal niet de Joker daar. Hij had gewoon plezier.
Dus op de set kon hij ook aardig doen tegen de mensen van fysiologie.
Hij was gewoon
van de catering.
Ja, en dat slaapding was iets heel anders. Dus dat heeft me wel geïnspireerd. Dat je aan de ene kant heel erg erin kan. Maar je bent ook gewoon.
Je bent nog steeds een mens die ook op een niet-rol manier tegen de mensen om hem of haar heen kan zich gaan gedragen.
Je bent gewoon een sukkel die iets probeert, weet je wel.
Ja.
Dat is denk ik heel belangrijk om dat te weten.
Ja, maar er is dus wel een hele duidelijke periode van verdiepen voordat je in die rol zat. Dus opgesloten, dan zat je in je eigen huis.
Ja, of lopen over straat of met mijn oortjes in zijn muziekluister. Het was ook, ik bedoel, dat op dat soort momenten vind ik mijn werk ook het allerleukste werk ter wereld. Dat je voor je beroep je verplicht in iets moet verdiepen.
Ja.
En nou ja, dit heeft me zoveel gebracht. En is echt onderdeel van wie ik nu ben geworden, dat project.
Ja.
Ik heb het idee dat ik iemand heb leren kennen die ik nog nooit heb ontmoet.
Nee, precies. En diegene die je hebt leren kennen, zou dat een vriend van je zijn, denk je? Zou je dat, lijkt diegene op jezelf?
Deels, maar ook heel veel delen niet. Heel veel delen niet. Maar je gaat natuurlijk in zo'n proces heel erg op zoek naar waar je wel overheen komt.
Ja.
Maar hoe langer het geleden is, ik bedoel, het is ook alweer 7 jaar geleden dat we het hebben opgenomen, hoe meer ik ook nu zie dat ik het niet ben. En dat is heel goed. En dat ik in heel veel dingen helemaal niet op hem lijk. En,
tijdens dat spelen dacht je dat misschien meer? Dat je meer
nou, je krijgt wel een beetje. En of ik in ieder geval, omdat ik voor mezelf spreek, ik kreeg wel een beetje een power fantasy. Weet je, dat is toch een soort superheld versie van jezelf. Iemand die alles durft te zeggen. Iemand die immuun lijkt voor verdriet. Iemand die, of in ieder geval, verdriet op zo'n manier incasseert. En dan 3 keer zo hard terugslaat naar het leven.
Maar ook ten volle voelt.
Ten volle alles voelt. Iedereen vindt hem aantrekkelijk. Hij maakt indruk op iedereen. Dat gaat toch een beetje aan je hangen, denk ik. Dus ik had wel de maanden, het halve jaar na het draaien, had ik het daar wel moeilijk mee. Dat ik niet meer dat was. Toen was ik weer, de laatste draaidag was geweest. Dan hadden we een rapfeestje. En toen was ik toch weer die sukkel van een half jaar daarvoor die net gedumpt was.
Ja.
Dus, oh fuck, ja, dat vond ik wel lastig.
Ja, dus dan viel je een beetje in een gat dat je weer echt Maarten was en iets minder Shaffy.
Ja, moest ik eigenlijk weer uitvinden hoe ik ook weer liep en sprak.
Ja, en heb jij nu ook, want je zegt, je hebt dat liefdesverdriet een beetje gebruikt in die rol.
Ja.
En heb je ook bij, want dat heb ik heel erg, dat ik bij de grote emoties des levens, dat er automatisch Shaffy-liedjes in mijn hoofd springen.
Ja.
Dus als er iets is van een relatie die uitgaat bij mij, of of juist iets heel leuks, als me iets fantastisch overkomt, dan als mijn emoties sterk zijn, dan gebeurt het dat ik een Shaffy-liedje opzet die dan meteen bij die emotie hoort.
Ja, snap ik heel goed. Ja, ik heb dat gelukkig nu niet meer zo, omdat het heel erg met die tijd is verbonden voor mij. Dus zeg maar het spelen van dat en toen mijn relatie. Dus dat is echt één brei, één ding.
Ja.
En nu heb ik dat minder. Ik luister het nu bijvoorbeeld ook wel minder. En als het dan weer even komt, dan maakt het weer net zoveel indruk eigenlijk. Ik ben er natuurlijk heel veel mee bezig geweest doordat ik eigenlijk een soort remixes van de nummers heb gemaakt.
Ja.
Nieuwe arrangementen van de nummers. Dus ze zijn, die nummers zijn wel een heel leven gaan leiden.
Ja.
En
die tijd van die serie, want was dat dan een fijne tijd? Of het klinkt nu ook een beetje alsof je het ook niet helemaal aan terug wil denken qua... Dat je,
oh nee, wel hoor.
Dat was wel een fijne tijd.
Nou ja, fijn. Het was gewoon een hele indrukwekkende tijd. Het was een fijn waar ik, het was echt een tijd waarin ik ben eigenlijk nog nooit zo ongelukkig en zo gelukkig tegelijkertijd geweest als die tijd. Dus ja, dat heb ik ook wel een beetje van Shaffy geleerd, dat het leven niet, het is geen schaal van goed, slecht, fijn, niet fijn. Het gaat over een soort volheid.
Ja.
En daarin, ik bedoel, zonder zijn verdriet had hij denk ik nooit die roes kunnen beleven. Want dan was er niks om te verdoven of zo. Dus groot genot. En ik bedoel, weet je wel, nou ja, een verliefdheid bijvoorbeeld, waaraan je uiteindelijk misschien toch durft over te geven. En dat is extra heerlijk omdat je zo bang bent om verlaten te worden.
Ja.
Dus of omdat je bang bent dat het stuk loopt. Weet je, het is heel erg met elkaar verbonden.
Ja, en die emoties, want dat heb ik wel even veel met Shaffy, die emoties heel erg voelen, ze niks uit de weg gaan. Dat is wel echt wat hij, dus de eenzaamheid niet uit de weg gaan. De angst om verlaten te worden niet uit de weg gaan, maar helemaal voelen tot aan het diepste van je mens zijn.
Ja, een soort omhelzing van het leven.
Ja.
Zo.
De verwarming maakt geluid, volgens mij is het. We zitten in een beetje een gek anti-kraakhuis. Nee, het is de verwarming.
Oh, oké. Ik dacht, het is een muis in de keuken.
Ja, dat klinkt alsof er iets gebeurt, maar dat is de verwarming. Dat is een oud ding, die gaat af en toe opeens.
Het is Shaffy.
Ja, ik praat mee.
Waar had ik het nou over?
te volle voelen. Dat je al die emoties, de angst om...
Ja, precies. En dat maakt het ook wel, vind ik, een soort... Dat maakt het ook wel een soort spirituele goeroe ergens of zo.
Ja.
Ik bedoel, dat soort, weet je, dat zie je vaak in goeroes, zeg maar. Goeroes hebben altijd volgelingen. Mensen die vanzelf naar ze worden toegetrokken. Niet doordat ze een bedrijf zijn of een school hebben opgericht. Of weet ik veel. Terwijl veel goeroes doen dat uiteindelijk ook en worden dan heel rijk. Maar die mensen, die goeroes zijn heel charmant. Bovenmatig aantrekkelijk. Weet je, hij heeft echt iets van een goeroe met zijn volgelingen. Hij werd ook de koning van Amsterdam genoemd.
Ja.
En je merkt het ook als je met vrienden van hem praat, dat hij was iemand met volgelingen. En dat kon hem ook zo onuitstaanbaar maken. Omdat, weet je wel, een nacht met hem, dat was zo bijzonder. Maar de volgende nacht was hij weer met iemand anders.
Ja.
En ik denk dat veel mensen ook heel erg jaloers zijn geweest.
Ja. En hij was denk ik ook overtuigd van zijn eigen religie van vrijheid, toch? En die wou die ook, als mensen daar niet in mee wilden gaan, in zijn gevoel van vrijheid. En je moet het leven nu bij de kloten vatten en alles doen. En je moest daar volgens mij ook wel een beetje aan meedoen.
Ja, geen compromis.
Nee.
En ik heb dat geïnterpreteerd als, omdat ik wist dat vind ik een belangrijk onderdeel van die... van het personage Ramses om te spelen. Dat was voor mij de angst voor afwijzing. Dus weet je, als ik nu meega met jou, dan geef ik iets uit handen. En de laatste keer dat ik iets uit handen gaf, dat ik niet bij machten was over mijn eigen situatie, was ik een kind zonder ouders, wat in een weeshuis werd gestopt. Dus nu maak ik alles ervan. Dus voor mij ging dat heel erg over. Voor mij was zijn de momenten dat hij het meest krachtig was. Eigenlijk ook weer wel een soort ontvluchting van die pijn. Die niet meer aan willen gaan. Maar die ondertussen wel constant voelen. En die ook wel heel erg waarderen eigenlijk. Want het is ook weer een bron, voedingsbodem voor je.
Ja.
Het is eigenlijk grappig, want het is... Kijk, als je met mij over Ramses praat, praat je eigenlijk niet over Ramses, maar over de rol die ik ervan heb gemaakt, want dat is mijn connectie tot hem.
Ja, precies.
En ik weet dan wel veel over hem, denk ik hoor. Omdat ik eigenlijk alles heb gelezen wat er te lezen valt. Elk boek, alle platen heel goed ken. Maar ja, het blijft toch een projectie van mij.
Ja, wij zijn alle twee jongens die in een andere tijd geboren zijn en een beetje naar kunnen gissen.
Ja, 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 ja.
Ja, maar je hebt wel dus ook met heel veel mensen gepraat die daar wel heel dichtbij zijn geweest. Met wie heb je bijvoorbeeld dan gepraat?
Hugo Koolschijn was een, acteur. Ze speelt bij Internationaal Theater. Dus een collega nu inmiddels van me. Want ik speel nu sinds een paar jaar bij Internationaal Theater Amsterdam. En daar speelt hij al heel lang. Daar heeft hij nog, toen heet het nog...
Nederlandse comedie.
Ja, het heette eerst de Nederlandse comedie, toen Toneel op Amsterdam. En Hugo heeft daar gewoon met Shaffi gespeeld.
Ja.
Heel veel voorstellingen.
Ja. Maar dat is toch ook eigenlijk iets eigenaardigs, dat jij en op de toneelschool hebt gezeten en Shaffi ook. En dat jullie het ook een beetje zingend zijn begonnen in het leven en ook zijn gaan spelen en toch weer ook weer heel veel zijn gaan zingen. Is dat je ook wel eens opgevallen dat er eigenlijk ook... En dat jij nu bij Ita speelt, terwijl hij bij de Nederlandse Comedie, dus de voorganger daarvan, speelde. Het zijn toch ook een beetje een soort eigenaardige...
Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, dat vind ik een heel leuk, eigenaardig toeval. En het begon voor mijn gevoel al. Ik ging natuurlijk kijken wat we hadden allemaal gemeen. En ik vond het bijvoorbeeld heel leuk om te lezen in de biografie dat hij op een gegeven moment een groep vreemdelingen meenam, 's nachts. Van kom mee om 4 uur. Nou, die mensen dachten, oh, dat is Ram Shaffi, leuk, we gaan mee.
Ja.
En toen hebben ze de hele nacht huilend de Matthäus-persoon van Fauré geluisterd. Die had hij op plaat.
Ja.
En dat is grappig genoeg. Ik heb mijn hele jeugd op zangkoren gezeten, op kinderkoren. En dan zongen we in kerken.
Ja.
En het eerste ding wat wij zongen was de Matthäus-persoon van Fauré.
Oh, ja.
Dus dat ik kon me daar meteen mee verbinden, weet je wat? Dus ik ging daar ook heel erg naar op zoek. Maar het is ook wel zo. Ja, we hebben allebei dezelfde opleiding gedaan. Spelen nu bij dezelfde Theatergezelschap al wel. Het is natuurlijk een hele andere tijd. Maar ja, dat vind ik wel geinig. Ja. Dat is wel leuk. Ja. En Hugo Koolschijn, om daar even terug te komen.
Ja, precies. Ja.
Daar heb ik een geweldige middag mee beleefd. Ik kwam er dus achter. Ja, dat was gewoon een oude vriend van Shafi. En hij kan hem heel goed nadoen. En hij heeft eigenlijk gewoon een middag lang Shafi voor mij gespeeld in zijn woonkamer. En ik had mijn iPhone op record zo stiekem op de tafel gelegd. En ik heb die opname van 2 uur ook heel veel bestudeerd. Gewoon, ja. Eigenlijk speel ik Shafi dus ook doordat ik eigenlijk Hugo Koolschijn speel, die Shafi.
Ja, precies. Ja. Het is door een mens doorgevloeid tot jou. Ja,
ja. Ja, wat zou ik wel zeggen? Weet je, ik ben goed bevriend met Elise Schaap ook en hoe zij imitaties doet.
Ja, dat je in de ook tv-kantine en zo.
In de tv-kantine, ja. Ze kan heel goed imiteren. En wat heel vaak helpt voor een imitatie is dat je iemand anders nadoet die diegene nadoet. Want diegene heeft al, zeg maar, gefilterd wat maakt diegene diegene. Wat zeg maar, zoals je ook een karikatuur van iemand maakt, een tekenaar. Wat zijn de middelen of zo?
Ja.
Dus het is heel handig als het werk al een beetje voor je wordt gedaan.
En ik hoorde ook in een interviewtje met Michiel van Erp dat hij op een gegeven moment tegen jou heeft gezegd dat je niet meer naar de beelden van Shafi mocht kijken.
Ja, heb ik niet naar geluisterd.
Nee, dat heb je wel gedaan. Ja,
ik weet nog namelijk heel goed. Dat maakt onze samenwerking, vond ik ook al fijn. Kijk, hij zei op een gegeven moment tegen Noortje en mij van jullie mogen nu na 2 weken draaien. Nou, nu mogen jullie niet meer naar Ramses en Lisbeth kijken. Want hè, jullie, ik wil mensen zien. Ik wil jullie zien. Ik wil geen imitaties zien.
Nee.
En ik heb de hele draaiperiode nog wel naar hem gekeken en geluisterd. Maar ik snapte wel wat hij zei. Dus, want ik vond het gewoon heel fijn soms om bij bepaalde scènes, dan 's ochtends voordat ik naar de set ging, even dat liedje te kijken. Of even die scène uit de docu. Ja. Maar ik begreep heel goed wat hij zei. Ik moest gewoon ervoor zorgen dat het geïnternaliseerd werd.
Ja, de angst was misschien dat het niet, dat het koefnoen werd. Of dat het
Ja, zeg maar in zijn overdreven vorm wel. Ja, ja. Ik bedoel, we speelden het wel. We proberen het zo oprecht mogelijk te doen. Alhoewel een goede imitatie ook oprecht is. Maar ik snapte heel goed wat hij bedoelde. Dus dat in mijn achterhoofd nemend kon ik toch gewoon mijn eigen pad, mijn eigen plan trekken door dat proces. En we voelden elkaar wel heel goed aan. Je hoeft, ja, samenwerken is toch ook een soort, ja, je hoeft niet ook alles van elkaar aan te nemen, maar je moet elkaar wel aanvoelen of zo.
Ja.
Dat gebeurde heel goed.
Ja. En desondanks dat het dus voor Michiel van Erp en voor jullie allemaal op die set, zoals je net zei, een beetje zoeken was, dat Michiel van Erp documentairemaker was en voor het eerst drama ging maken, is het wel een heel mooi ding geworden. En ik ben misschien een beetje gekleurd als Shafi-fanaat, maar ik vind het een van de mooiste dingen die de Nederlandse televisie heeft voortgebracht.
Oh, wat leuk, dank je.
Maar dat vinden ook heel veel andere mensen, want er zijn allemaal Nifkoff-schijf en Emmys en Kalven.
We zijn flink overladen.
Ja, precies.
Ja, ja. Ja, ik denk dat de kracht was dat ik geen doorgewinterde televisieacteur was en Michiel geen doorgewinterde dramaregisseur was. En ondertussen, daar is Michiel heel goed in, had hij een heel goed team om zich heen. Mark van Aller, bijvoorbeeld de cameraman, was van onschatbare waarde. Dat beseffen mensen vaak niet, maar hoe hij het heeft, zijn visie erop, zijn de beelden, de manier waarop hij met acteurs kan werken, waardoor het echt soms een documentaire voelde.
Nou ja, is er ook heel mooi aan. Dat er soort realistische beelden doorheen zitten.
Ja.
Maar ook soms van die dingen op film geschoten. Dat je jou een sigaretje ergens tegen een muurtje ziet roken. Dat wat eigenlijk misschien ook niet erin had hoeven zitten. Maar dat juist maakt het zo.
Ja.
En ik had het gevoel dat er dingetjes op film geschoten zijn en dingetjes niet op film of op VHS. Of zat zo'n kleurverschillen in. Nou ja.
Ja, het was heel goed gefilterd. Het is denk ik wel digitaal gedraaid. Het
kan ook een color correction zijn.
Color correction, maar de oude dingen, zeg maar de archiefbeelden.
Ja, er zit ook echt beeld,
dat is wel op film gedraaid.
Ja, precies. Ja.
Dus en Mark en Michiel hebben altijd samen documentaires gedraaid. Dus die hebben heel erg een goed gevoel voor... Weet je, dat zie je ook in zijn docu's. Dan zit er een vrouw op de bank te praten over haar lievelingsartiest of zo. En dan zie je even een shotje van zo'n stenen hondje in de vensterbank.
Ja, precies.
Met een tikkende klok. Ja. En dat geeft zoveel jeu aan zo'n leven. Ja. Zo'n beeld. En ja. dat hebben ze heel goed gedaan voor deze serie ook. Waardoor je soms... ik heb ook nog nooit zo fijn met de cameraman samengewerkt. Want ik had het gevoel ook... Ik had nooit het gevoel... Kijk, met filmacteren is het vaak zo. Dan zeggen ze van... het verschil tussen toneel en filmacteren is... Bij film moet je heel erg bewust zijn. Wat is het shot, weet je wel? Ben je close in beeld? Ben je... En dan moet je altijd anders spelen. Dus als je close in beeld bent, moet je heel klein spelen.
Ja, dat krijg je op de toneelschool al.
Je al workshops. En dat is natuurlijk waar. Ik bedoel, filmacteren is ook een techniek. Maar hierbij vergat ik dat helemaal. Ik dacht van... Ik vertrouw er gewoon op dat ik word gedraaid. Het maakt niet uit of ik in een wide shot, whatever... Ik doe dat gewoon en we'll figure it out.
Ja, dat was helemaal uit handen.
Ja, dat voelde heel vrij.
Ja, dus het was alsof je op een toneel stond eigenlijk.
Ja, alsof ik in een situatie stond.
Het was waar een toneel had kunnen staan. Ja,
bijvoorbeeld, dus er is op een gegeven moment een scène in een kroeg. Dat hij, Ramses is er dan dronken of zo. En in een kroeg is er iets aan de hand. En het was ook van, we gaan draaien, stilte op set. En dan wordt actie gezegd en dan gaan we draaien. En ik dacht vlak voordat de actie werd gezegd, waar is de camera eigenlijk? Ik keek om me heen. Mark staat niet om me heen. Ik dacht, en ik wilde net aan de opnameleider van, wacht even, waar is de camera? En toen dacht ik, nee, ik hou dat even tegen.
Ja.
Ik zie wel, ik speel gewoon die scène met die barman. Ik heb geen idee. Misschien staat hij op de trap boven. Misschien zit hij wel onder de kruk. I don't know. En dat vond ik echt een heel fijne bevrijding.
Ja,
want dan ga je niet zo nadenken over hoe moet ik het doen? Doe ik het wel goed? Want dat is echt killing voor een acteur. En elke acteur heeft er last van. Ze zijn allemaal zo onzeker als de pest en wil het allemaal goed doen.
Ja, want het lijkt me voor op het moment dat je echt iets moet gaan spelen, lijkt het me... ook een beetje voelen als ballast dat je je moet zorgen maken over of je close of niet close in beeld bent.
Nou, het is een beetje, het is wel onderdeel van het werk of zo, weet je wel. Net zoals een voetballer moet ook weten dat hij in de 80ste minuut is.
Ja,
want dat
ja.
verandert, dan speel je anders dan in de 40ste minuut, zeg maar. Dus het is die technische kant kan je ook heel erg helpen, hoor. Maar ik vind het soms ook heel moeilijk, die technische kant. En het was heel fijn om dat gewoon los te kunnen laten, soms, voor deze serie.
Ja. En in die serie zit ook heel duidelijk een lijntje. Dus je noemt net al dat je wat Ramses heeft gedaan en heeft gezegd dat je het ook als een soort religie kan opvatten. En dat er ook mensen om hem heen waren die hem als een soort goeroe volgden.
Ja.
En er zit ook echt een duidelijk lijntje. Dus je ziet dat hij als een goeroe gevolgd wordt en dat hij zijn eigen religie van de vrijheid aan het verkondigen is. Maar hij is ook, dat zit best wel aanwezig in de serie, dat hij de sleutel krijgt van een kerk, mm-hmm. van de Dominicuskerk in Amsterdam.
Mm-hmm.
En dat hij daar ook, dat hij daar ook een beetje geborgenheid voelt in die kerk. Dat zit vrij, vrij opzichtig in die serie.
Ja.
Waarom is dat, denk je?
Dat zie je ook wel veel, of dat lees je veel in de biografieën en in interviews met hem. Dat hij toch altijd heel erg, zeg maar die ontroering die je bij hem ziet als hij zijn paspoort krijgt. Van een soort thuiskomen, een soort acceptatie voelen van een land waar je als vreemdeling bent gekomen. En nu hoor je erbij.
Ja.
Ik denk dat heel erg een gevolg is van dus dat die kapotte jeugd, het niet hebben van ouders. Of hij had hele lieve pleegouders. Maar ja, het gevoel dat je eigen moeder je afwijst is denk ik de grootste pijn die een kind kan voelen.
Ja.
Dus ik denk dat hij wel altijd een drang heeft gevoeld om een geborgenheid te voelen. En hij zat een tijdje ook in de Bhagwan.
Ja.
Toen hij een jaar of 50 was. En ik heb wel interviews met die mensen gezien die toen daar ook zaten. Die zich eigenlijk helemaal niet konden vinden in het image wat hij had. De bohemien die altijd een soort lauw.
Die herkende dat niet. En de Bhagwan, even voor de mensen die dat niet weten, dat is ook een goeroe.
Osho, toch, was dat? Ja. Waar die documentaire over op Netflix is. Dat was een man die een hele religie op de been kreeg om zichzelf heen eigenlijk.
Ja.
En En je had dus overal ter wereld, in de wereld had je toen in de jaren 70, 80 wel van die Bhagwan gemeenschappen waar mensen heel spiritueel leefden met elkaar. Ik denk een soort thuis zochten. En hij zocht, hij heeft daar ook iets van 2-3 jaar heel sober geleefd. Ja, eigenlijk toch?
Ook zonder te drinken, hè? Want dat mocht volgens mij niet.
Ja, toen was hij even gestopt ermee. Ja. 2 jaar of zo. Was hij ook echt nuchter. Hij was wel een heel spiritueel mens. In de zin van voor mijn gevoel gaat spiritualiteit gewoon over verbondenheid.
Ja.
Een gedachte of verhaal wat ons als mensen bindt. Weet je, zoals eigenlijk wij kennen elkaar helemaal niet, maar we kunnen praten omdat we een gezamenlijk verhaal kennen. En dat is Ramses Shafi.
Ja.
Dat is eigenlijk religie of spiritualiteit. En dat we, als ik het heb over ontroering, snap jij wat ik bedoel? En omgekeerd.
Ja.
Dus het is heel, weet je, religie is, het is fijn om religie te bashen. Tegenwoordig, want het heeft een hele nare schaduwkant, namelijk de menselijke georganiseerde kant, de bedrijfsmatige kant, de kant van machthebbers en de onderdrukte die naar de regels moeten luisteren. Maar de essentie is, dat hebben we nodig. Dat zijn verhalen die ja. ons bij elkaar houden.
Ja.
En dat doet hij natuurlijk met zijn beste liedjes, doet hij dat ook. Een lied als Zing, Vecht, Huil, Bid. Ja, dat is natuurlijk een super spiritual nummer.
Ja, want dat zouden ook voorbeden in de kerk kunnen zijn, toch? Dat je met z'n allen dat zingt.
Zeker. Het is eigenlijk, hij in dat ene lied legt hij het hele menselijke palet bij elkaar. En in de coupletten daartussen zingt hij de schaduwkant van het bestaan. Voor degene die hiermee zit, voor degene die daarmee zit. Maar hey, als je gewoon doet, als je ervaart in het leven door te zingen, te bidden, te huilen. Ja, zijn we niet zonder ons. Ook een hele mooie, weirde zin op het einde van niet. Doe het, maar niet, maar wel samen. Laten we het wel samen doen.
Ja.
En we zullen doorgaan, is ook zo'n nummer. En
het is grappig, want die Dominicus, die kerk waar hij dus de sleutel van had. En er is ook de priester daar, hoe heet die? Wim Thebe?
Thebe,
volgens mij. Maar
Thebe.
Nou ja, goed.
Ja, ja.
Die lag met een hartinfarct in een ziekenhuis. Of in coma lag hij in elk geval. En toen heeft Ramses de hele nacht liedjes naast zijn bed gezongen.
Dat is echt gebeurd.
Ja, Jan Nieuwhuis heeft in ieder geval. Dat is iemand, mijn ouders hebben hem ook nog goed gekend. Die is vorig jaar overleden. Maar die ging ook voor in de Dominicuskerk. En die heeft ook nog eens bevestigd dat dat ooit gebeurd is.
Oh, wauw. Ja, dat was gewoon letterlijk. Dus dat hebben we gewoon letterlijk nagedaan in de serie dan.
Ja, precies. Nou, dus dat verhaal dat gaat, dat hij liedjes heeft gezongen naast dat bed. En dat in die nacht hij wakker is geworden. Dus hij had echt iets met die mensen daar.
Ja.
En die kerk, dat is dus de kerk. Daarom vind ik het ook leuk dat erin zit. Want dat is de kerk waar mijn ouders elkaar ontmoet hebben.
Oh,
en het is een hele vrije kerk. Dus daar wordt het gaat daar niet zo heel erg over God, maar meer over het. Dus inderdaad over zing, vecht, huil en we zullen doorgaan. En het is ook, er is met kerst altijd iets daar. Dat zal dus nu niet zijn, want dat gaat even niet. Maar er is een soort open huis, heet dat. En dan komen mensen allemaal niet bidden, maar eten. Dus zijn er allemaal lange tafels en dan krijgt iedereen een beetje wijn en een beetje eten. En vroeger kwamen er dan ook heel veel prostituees en zwervers. Ja, en de hele stad liep dan naar de open huis en mensen mogen optreden en zo.
Ja.
En dan wordt altijd aan het einde wordt ook zing, vecht, huil, bid gezongen met die hele kerk op kerstmis.
Wow.
Ik heb niet zo heel veel met kerst, maar ik heb toch wel. Dus ik ga ook vaak, als ik dan met mijn ouders daar naartoe ga, gaan we verspreid aan tafels zitten. Dus dan zit je naast allemaal wildvreemde mensen en sommigen slapen die nacht nog op straat en sommigen komen daar gewoon ook. Want je kunt na afloop iets geven zelf, hoeveel je denkt dat het waard was.
Ja.
Maar het moment dat je dan met z'n allen zing, vecht, huil, bid gaat zingen, dan heb ik bijna een vacht aan kippenvel, want dat is zo.
Ja.
Dan voel je zo'n verbintenis met die mensen of zo. En met met dat lied. En met dat iedereen dat heel hard meezingt.
Ja,
dat heeft echt iets.
Het is echt een moderne spiritual classic eigenlijk. Net zoals We Zullen Doorgaan een soort modern volkslied is. En het is wel heel grappig. Want wat die Dominicuskerk doet. Ik ben er ook een paar keer geweest. Maar jaren geleden. Is Het is in essentie juist heel christelijk wat ze doen. Juist omdat ze zich niet zo laten leiden door de doctrine van het geloof. Want ik bedoel, als je in het Nieuwe Testament, Jezus werd ook, die omringde zich ook voortdurend met prostituees en zwervers. En juist de aan lager wal geraakte mensen. Daar kwam hij voor op. En niet het heersende geloof van toen. Daar had hij helemaal niks mee. Ja. Daarom moest hij ook dood. Van Ramses naar Jezus. Ja. Maar dus ik snap wel dat hij daar terecht kwam bij die Dominicus. Dat vind ik wel een heel mooi idee.
Ja. Ja. En wat heb jij zelf met religie? Dus hoe religieus ben jij zelf?
Spiritueel? Ik ben wel religieus opgevoed. Maar ik noem dat altijd cultureel religieus. Ja. Ik ben niet fundamenteel religieus. Dus wij gingen wel naar de kerk. Ik moest wel elke zondag naar de kerk. Ik was ook misdienaar. Ik heb wel de esthetiek en de culturele bagage ervan meegekregen. Maar het was niet zo. En we leerden ook wel bidden voor het slapen gaan. Maar dat ging niet. Het was niet zo dat God en Jezus een entiteit in ons leven was. Van, nee. Oh, daar moet je rekening mee houden. Het was meer, bidden is even stilstaan bij de dag. Dat is meer een soort meditatie of zo. En zo hebben mijn ouders ook helemaal niet bedoeld. Maar ze hebben hem gewoon, zeg maar, cultureel dat meegegeven. En dat vind ik wel belangrijk. En toen werd ik denk zoals heel veel mensen die dan op de middelbare school, als je gaat studeren en zo, dat helemaal weg. Religie is fucking slecht. En toen was ik heel erg een beetje de Richard Dawkins kant. En
En Hans Steeuwen heb je ooit willen zijn. Die heeft dat ook een beetje natuurlijk.
Ja, heel erg. En nog steeds vind ik dat een. Je moet gewoon altijd wetenschappelijk van de dingen uitgaan.
Ja, precies.
Maar ik heb wel sinds ik Ramses op mijn pad kwam, ben ik wel spiritualiteit veel meer gaan waarderen. Ik denk dat het wel op een bepaalde manier samen kan gaan. Het is gewoon alleen zo, zodra iets doctrine wordt en een verplichting en je andere mensen dingen gaat zeggen, dan wordt het gewoon, dan gaat het helemaal verkeerd.
En daar moet je iets tegen doen.
Ja, en dat is ook helemaal niet de boodschap die eigenlijk, dat is ook het verrotten met het Oude en Nieuwe Testament. Het zijn gewoon twee boeken van twee verschillende geloven. En dat is bij het christendom één geloof geworden. Dat slaat helemaal nergens op. Het zijn gewoon dingen geschreven door mensen. En dat wordt dan ineens het woord van God.
Ja, want geloof, al die geloven zijn niet een ding. Het is, elk beleidend persoon, dus sommigen beleiden het op een hele heftige en misschien wel enge manier.
Ja.
Het wordt heel vaak eng. Maar heel veel mensen in die Dominicus die geloven volgens mij ook niet per se in God. En ook niet per se in Jezus. Maar wel in een soort gevoel wat daarbij hoort. En een levenshouding die daarbij hoort.
Het idee waar God eigenlijk voor. Kijk, het gevoel waarom God ooit bedacht is.
Ja, precies. Ja.
Dat gevoel, dat is gewoon verbondenheid. Dat is gewoon spiritualiteit. Ik denk dat, de religie van vandaag is de wetenschap van morgen. Dus wij weten nu inmiddels dat er bijvoorbeeld feromonen rondreizen en hormonen. Weet je wel, bijvoorbeeld vrouwen die bij elkaar in één milieu zitten, die dan tegelijk dat hun ongesteldheid naar elkaar toetrekt. Weet je wel, dan kan je denken, wauw, maar dat zijn gewoon stofjes door de lucht.
Ja.
En dat, ik weet niet of dat ooit. Ik weet niet of dat nou een broodje aap is, maar op een gegeven moment had China toch die één-kind-politiek. Toen werden dus heel veel meisjes geaborteerd, omdat je moest een jongen hebben. En toen werden er dus in één keer, de natuur greep in, werden er veel meer meisjes geboren.
Oh.
Dat is een waanzinnig verhaal. Dus kennelijk gaan die feromonen of zo dus rond, dat de natuur voelt, alle meisjes gaan dood. Ja. Dus er worden alleen maar jongens geboren. Er moeten meer meisjes.
Ja. En stel dat als we dat niet kunnen verklaren,
dan wordt het God.
Ja, maar er zijn natuurlijk allemaal dingen die we nu kunnen verklaren, die we kunnen misschien wel verklaren, maar ze zijn even goed krankzinnig.
Ja.
Ik bedoel dat wij hier zitten, dat de wind waait. Het is allemaal krankzinnig.
De ervaring is nog steeds, als het onweert, schrik je nog even erg. Alleen, misschien wel iets minder, omdat je niet denkt dat het een God met een hamer is die kwaad is.
Ja.
Maar dus mijn hij heeft wel me een soort. Ik heb wel de spiritualiteit een beetje soort nieuwe waardering daarvoor.
Ja, en ook misschien dus een beetje omdat Ramses wel uitstraalde dat hij open naar God stond. Wie God dan ook was of zo. Of naar het grote, naar het heelal der dingen en alles wat kon gebeuren.
Ja.
Die houding.
Ja, die houding. En dat je wel nog steeds heel erg anti-autoritair kan zijn. En dat het niet zoveel, dat het helemaal niet zo truttig is eigenlijk.
Dit was het eerste deel van de podcast Ramses Shaffy zonder bagage met Maarten Heijmans. Als je uitgesteld luistert, staat misschien deel 2 al online. En anders upload ik deel 2 een week nadat ik dit eerste deel heb geüpload. En in dat tweede deel gaan we het onder andere hebben over verslaafd zijn aan je telefoon, Thierry Baudet, meningen en zegt Maarten onder andere dit.
Ik bedoel, ik denk als Shaffy nu zou hebben geleefd, zou hij misschien ook wel kapot zijn gemaakt.
Ja. Om iets wat hij vastgezegd heeft.
Om iets wat hij gezegd heeft. Om zijn seksuele uitspattingen.
Ja. En we gaan het een lange tijd hebben en ook liedjes luisteren van de plaat van Maarten Heijmans, die vorig jaar is uitgekomen, Ramses. En één van die nummers, daar sluiten we de podcast nu alvast mee af. En dat is het nummer Slaapliedje.
Gaat er.